Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok. Vele groeten uit Puerto Rico.
Beste luisteraars, hier zijn jullie gidsen terug om jullie te begeleiden in onze derde excursie door tijd en ruimte op het eiland Puerto Rico.
Wees dus allemaal welgekomen. U moet u zelfs niet registreren om te kunnen meegaan. In deze vakantieperiode pogen we toch aan de thuisblijvers de kans te geven om met onze radio een beetje een vakantiesfeer te creëren.
Laat ons even kort samenvatten wat er reeds aangehaald werd tijdens de twee eerste uitzendingen over de geschiedenis van Puerto Rico. Als men het heeft over deze geschiedenis, spreekt men over de pre- en post-Columbiaanse periode. De periode voor en na dat ontdekkingsreiziger Christoffel Columbus op 19 november 1493 tijdens zijn tweede reis in naam van Spanje het eiland betrad en er de Taino-Indianen ontmoette. En alzo vatte de kerstening, maar ook de verovering aan van deze nieuwe wereld met alle vreedheden die we uit de geschiedenis kunnen halen.
Maar dit hebben we reeds benaderd en voornamelijk ook het mooie gebaar van de schuldbelijdenis welke de heilige paus Johannes Paulus II tijdens het heilig jaar 2000 als eerste paus in de geschiedenis uitsprak. Zoals ook onze paus Franciscus tijdens zijn bezoek in Bolivia in 2015 met de woorden: vele zware zonden zijn begaan.
Uiteraard weten we, gingen deze ontdekkingen zeker gepaard met goede bedoelingen, maar waar mensen zijn, is er ook die drang naar rijkdom en macht. Maar vooral tijdens deze derde excursie gaan we vele goede bedoelingen tegenkomen. We haalden tevens het leven van Christoffel Columbus naar boven, een controversiële figuur, geprezen door velen en verguisd door anderen, maar ontdekten toch ook een andere, meer positieve en religieuze kant over hem op basis van zijn dagboeken en vooral een laat opgedoken door hem geschreven boek, Book of Prophecies.
Documenten tonen aan hoe reeds vier schepen in 1519, 1520 en twee in 1521 in Puerto Rico aanmeerde met in het totaal reeds een 200-tal Afrikaanse slaven. Het is vandaag de dag, 500 jaar geleden, dat het transport aanvatte van de transatlantische slavenhandel, waarbij tenminste 10 miljoen Afrikanen werden weggerukt uit hun families en vervoerd naar de nieuwe wereld.
De reden was omdat de meerderheid van de Indianen overleed aan de Europese infectieziekten en er te weinig werkkrachten waren voor de plantages en de goudmijnen. We bezochten ook de eerste bisschop van Puerto Rico, Monseigneur Alonso Manzo, benoemd in het pas opgerichte bisdom in 1511. Uiteindelijk de eerste bisschop ook van de nieuwe wereld van het Amerikaanse continent. En zo werd er reeds een eerste kerkkathedraal in 1521 grotendeels in hout gebouwd in de hoofdstad San Juan. En zo werd reeds vrij snel aan kerkopbouw gedaan. Naast diocesane priesters zijn het voornamelijk de orde van de Dominicanen, de Franciscanen en de Jezuïten die een belangrijke rol hebben gespeeld in die ganse nieuwe wereld vanaf voornamelijk deze 16e eeuw. We zouden ons graag even concentreren op de paters Dominicanen, omdat we ook een link vonden naar Puerto Rico. Deze gemeenschap van Dominicanen kwamen uit het klooster van San Esteban in het Spaanse Salamanca. Zij waren reeds in 1510 met een viertal medebroeders geland op het eiland Hispaniola, dus ten westen van Puerto Rico, waar Haiti en de Dominicaanse Republiek liggen.
En zo zien we hem van bij aanvang zich bijzonder ijverig inzetten voor de bescherming van de inboorlingen tegen het misbruik van de Spaanse veroveraars. En zo hield pater Antonio de Montesinos in december 1511 op de preekstoel van het Dominicanenklooster in de stad van Santo Domingo zijn beroemde en profetische preek ter verdediging van de Indianen.
Het is dan ook deze pater, Antonio de Montesinos, met pater Luis Cáncer de Barbastro, die later toekwamen in Puerto Rico in 1521. En zij richtten er het Dominicaanse klooster Santo Tomas de Aquino op in de hoofdstad San Juan. Pater Luis Cáncer werd er in Puerto Rico de eerste prior. Tussen haakjes, dit klooster van de Dominicanen kwam later ook in handen van de Nederlandse Dominicanen en is vandaag gekend onder de naam de Katholieke Universiteit van Bayamón, een 15 kilometer van San Juan.
Het grote voorbeeld en de leermeester van pater Luis en de andere Dominicanen was hun medebroeder, Dominicaan Bartolomeo de las Casas. Hij bracht in Puerto Rico verschillende bezoeken om het evangelisatiewerk te stimuleren en vooral om de Indianen en de zwarte slaven, die op een vreselijke wijze geïmporteerd werden, uit Afrika te verdedigen.
En daarom willen we even blijven stilstaan bij deze pater Bartolomeo de las Casas, het grote voorbeeld en inspirator van de orde in die tijd. Hij was geboortig uit het Spaanse Sevilla in het jaar 1484 en werd later de eerste priester gewijd in het Amerikaanse continent. Later werd hij de eerste bisschop van Chiapas in Mexico. Deze Dominicaan was dus een grote voorstander van geweldloosheid en wordt aanzien als de grote beschermer van de slaven. Hij wordt soms genoemd als de klokkenluider avant la lettre, een voorstander van de mensenrechten. Maar dat was hij niet zo bij aanvang.
Hij was reeds in deze nieuwe gebieden met zijn vader als jongeman toegekomen en woonde er op een hacienda met plantages en slaven. Zo werd hij rechtstreeks geconfronteerd, ook zelfs meegedaan aan de slavenvervolgingen en militaire expedities onder de Indianen. Later schreef hij:
ik heb hier een wreedheid gezien, op een schaal die geen enkel levend wezen ooit heeft gezien of verwacht te zien. En er volgde een bekeringsweg. En zo werd hij de grote pleitbezorger van het lot van de Indianen, zelfs tot bij de koning van Spanje. Ik resumeer het hier heel sterk. Zo speelde pater Las Casas een belangrijke rol bij de totstandkoming van de nieuwe wetten of de la Nuevas Leyes de las Indias. In 1542 werd daarmee de uitbuiting van Indianen toch grotendeels aan banden gelegd, hoewel niet volledig. Hij kon ook niet voorkomen dat slaven op grote schaal uit Afrika werden gehaald. Tot zover dit woordje over pater Bartolomeo de Las Casas, die dus ook regelmatig zijn medebroeders bezocht in Puerto Rico. En we stellen voor te luisteren naar de Zwarte Zangers van Fisk Jubilee Singers. Het is een opname uit 1909 met het gekende lied Swing Low Sweet Chariot. En zij zingen onder andere: een groep engelen komt achter me aan om mij naar huis te dragen. Beste vrienden, we hadden het over pater Luis Cancer, die dus in 1521 toekwam in Puerto Rico en er het klooster stichtte van de Dominicanen. De Dominicanen die vooral tot doel hadden gesteld zich het verschrikkelijke lot aan te trekken van de Indianen en tevens de zwarte slaven. En hun groot inspirator was vooral hun medebroeder Bartolomeo de las Casas en later eerste bisschop van Chiapas in Mexico. Maar ook vanuit Spanje vond hij daartoe een grote steun, zoals in de persoon van kardinaal en staatsman Francisco de Cisnero. Deze Francesco was volop, als het ware op weg voor een snel groeiende carrière in de kerk, maar was op 48-jarige leeftijd toegetreden tot de Franciscanenorde in Toledo en had al zijn wereldlijke eigendommen opgegeven en leefde als een kluizenaar, zeer arm en ascetisch. Maar 8 jaar later aanvaardde hij om de biechtvader van koningin Isabella te worden, op voorwaarde dat hij in zijn gemeenschap mocht blijven wonen en niet aan het hof. Maar de koningin ging verder en vroeg hem ook raad voor staatszaken. En deze anekdote willen we jullie zeker niet onthouden.
Toen de aartsbisschop van Toledo overleed, bekwam koningin Isabella van de paus een bul met de benoeming van haar biechtvader tot bisschop. Maar dit hield ook een functie in van kanselier. Koningin Isabella probeerde hem te verrassen door hem de bul persoonlijk te overhandigen. Maar de pater reageerde niet zoals zij verwacht had.
Integendeel, hij vluchtte weg en moest binnengehouden worden door de wachters van Isabella, waarna hij gedwongen werd deze positie tot bisschop toch te accepteren. Desondanks behield pater Francesco zijn eenvoudige levensstijl en de uiterlijke praal verhulde echter louter zijn innerlijke ascese. Zo is geweten dat hij als bisschop en dus ook als staatsman het wanbestuur, welke we reeds aangehaald hebben, van Christoffel Columbus veroordeelde en zeer duidelijk de slavernij afkeurde en normen vastlegde om de inheemse volkeren te beschermen in de nieuwe wereld. Maar ook op kerkelijk gebied was deze bisschop, Francesco di Cesnero, een lichtend moreel voorbeeld in een tijd waarin de klerus door en door corrupt en mondijn was.
Het aanhalen van deze kardinaal was misschien een kleine omweg in ons overlopen van de geschiedenis van Puerto Rico. Maar het toont toch aan dat we de gebeurtenissen in deze nieuwe wereld niet zomaar kunnen herleiden tot enkel de zwarte, vrede bladzijde.
Laat ons na een volgend lied ons terugrichten op pater Luis Cancer, de eerste prior van de Dominicanen in Puerto Rico. Want hij wordt vereerd als een martelaar.
Take my hand, precious Lord. Het favoriete lied van Martin Luther King. Wanneer mijn weg somber wordt, dierbare Heer, hoor mijn roep, neem mijn hand, leid me verder. Ik ben moe, ik ben zwak. Als mijn werk helemaal klaar is, leid me naar het licht, leid me naar huis.
Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on to life. Take my hand, precious Lord, lead me home. When my hold my hand.
must I hold? Take my hand, precious love. Disappears and the night draws near and the day is past and gone. At the river I stand, guide my feet, hold my hand. Take my hand, precious love, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me home, let me stand. I'm tired, I'm weak, I'm precious love, lead me home,
lead me home.
Welkom bij Radio Maria. Vele groeten uit Puerto Rico.
Pater Luis Kantzer, de Barbastro, de eerste prior van de Dominicanen in Puerto Rico, wordt dus vereerd als martelaar. Maar hij overleed wel niet in Puerto Rico. De Dominicanen namen dus de zwaar mishandelde inboorlingen onder hun bescherming. Maar het is te verstaan dat de Indianen veelal het vertrouwen hadden verloren in de kolonisten. Herinneren we ons wat Columbus schreef aan de koning van Spanje na zijn eerste ontmoeting met de Indianen.
Zo volgzaam, zo vredelievend zijn deze mensen, dat ik uwe majesteit durf te zweren dat er op aarde geen beter volk bestaat. Ze hebben hun naaste lief als zichzelf en in de omgang zijn ze altijd vriendelijk en minzaam.
Maar dit keerde zeer snel om door het wangedrag van de veroveraars. En logisch dat er dan ook slachtoffers, martelaren vielen onder de missionarissen, zoals bijvoorbeeld de martelaren van La Florida. En zo heb je een uitspraak van de eerste bisschop, Monseigneur Augustin Verro, in 1858.
Florida is in het oosten en in het westen, in het noorden en in het zuiden, bezaaid met het zuiverste bloed van de martelaren.
En daarmee worden niet enkel de missionarissen bedoeld, maar ook bekeerde inboorlingen. Florida vormt een schiereiland in het zuidoosten van de Verenigde Staten. En ten zuiden liggen dan de noordelijke eilanden rond de Caraïbische Zee, zoals Cuba, Dominicaanse Republiek, Haiti en Puerto Rico. Vandaag zijn er 24 martelaarsgebeurtenissen in Florida in onderzoek, waarvan de namen gekend zijn. En de gebeurtenissen spelen zich af tussen 1549, met de landing van de Dominicanen in Tampa Bay in Florida en het laatste in 1761 toen 3 Apalachee-Indianen werden gedood bij een poging de Eucharistie te beschermen. Uiteraard weten we, gebeurde dit niet alleen in Florida. U kan trouwens veel vinden op de website Martyrs of laFloridaMissions.org. En op deze lijst staat vermeld Pater Dominicaan Louis Kanzer, die de marteldood onderging op 25 juni 1549. Maar dus wel niet in Puerto Rico, maar in Florida. Hij was geboortig uit Spanje, nabij Zaragoza, en kwam aan in de Nieuwe Wereld in 1518. Zijn eerste missiewerk, zoals we reeds weten, was dus wel op de eilanden Puerto Rico en deze ernaast Hispaniola.
Later waagde hij zich aan Guatemala, op het vasteland in een gebied van oorlogszuchtige inwoners. Maar oorlogszuchtig ten gevolge van de vele misdaden door de blanken. Deze pater had zo een succes dat de provincie in Guatemala de naam bekwam van provincie van de ware vrede. En zo trok hij later naar Florida om te missioneren. Maar weer al in een gebied waar de inboorlingen reeds zeer mishandeld werden door Spaanse expedities en zeer vijandig stonden.
Hij vertrok met twee mede-Dominicanen, een broeder en een bekeerde indiaan uit Florida als tolk, maar die uiteindelijk een verrader was en alles voorstelde alsof de indianen zeer gastvrij waren. Ik vat het verhaal kort samen. Ondanks dat ondertussen een medepater en de broeder vermoord waren, liet pater Louis zich toch met een bootje van het schip naar land brengen. Aan land sprak hij eerst een gebed uit, waarna hij werd benaderd door een van de indianen, die hem omhelsde en hem wegleidde. Maar na een afgesproken signaal werd hij omsingeld door de anderen en naar een bos gesleept. Ze namen zijn hoed af en knuppelden hem dood. Met stervende lippen riep hij nog uit: O mijn God! En dit vond plaats op 25 juni 1549 en alles in het zicht van diegenen die nog in het bootje zaten.
Beste luisteraars, na een volgend lied komen we toch even terug op deze pater martelaar, die dus eerst missioneerde in Puerto Rico. De christelijke zanger Petrito Rivera zingt Droog je tranen.
Solamente Dios sabe la pena que te envuelve. Tu sonrisa es fingida, aunque te ves alegre, corres a todas partes, suplicas un alivio, tu dolor no se calma. Oh, las lágrimas del niño. La madre las enjuga, las lágrimas del hombre las seca la mujer. Qué triste las que brotan y bajan por la arruga del hombre que está solo llorando su amargura. Jesús le dice: toma mi manto, seca tu llanto. Jesús te dice: toma mi manto, seca tu llanto.
Nog een kort woordje over Pater Louis en de Dominicanen. Deze Dominicaanse missionarissen beschouwden dus als opdracht om een manier te vinden om het wantrouwen van de Indianen tegenover de Europeanen die hen zo hadden mishandeld te overwinnen. Zo kan je in een brief lezen van Pater Louis aan zijn medebroeder de Las Casas over de veroveraars.
Vier tirannen waren naar Florida gegaan en in plaats van iets goeds te bereiken, hebben ze zoveel schade berokkend dat het raadzaam wordt geacht om een vreedzame overwinning aan de broeders toe te wijzen en hen bij hun onderneming te helpen.
Zo gebruikten de Dominicanen bijvoorbeeld muziek en de inheemse taal om hun boodschap door te geven. Zo haalde Pater Louis uit Mexico een groep muzikanten om hem bij te staan in zijn missioneringswerk. Zo keerde hij ooit terug naar Spanje in 1546 om nog meer missionarissen te recruteren en hij keerde terug met 6 Franciscanen. En tenslotte vonden we een bericht van 22 maart 2021, dus nog dit jaar, op de website van de Dominicaanse familie over de oorspronkelijke kapel van de priorij van de Dominicanen, dus gesticht in de 16e eeuw door de paters Anton de Montesinos, Bartolomeo de las Casas en Luis Cáncer de Barbastro, de eerste prior en dus ook martelaar. De naam werd wel bij een overname door de Jezuïten veranderd in San José. En zo kan je lezen:
met grote vreugde wordt aangekondigd dat de San José-kerk in Old San Juan terug werd heropend na 19 jaar restauratie. Deze kerk wordt beschouwd als de op één oudste nog bestaande kerk in de nieuwe wereld.
Deze kerk is vandaag wel in handen van het bisdom. Bij het herstel werd rekening gehouden met de vele spirituele tradities die er doorheen gingen. De Dominicaanse iconografie en de motieven van de orde vallen uiteraard op en getuigen van de honderden jaren Dominicaanse prediking en onderwijs. Nog een klein woordje over een bijzondere term gebruikt in de evangelisatie en die toch in het oog springt, en dit is de santo.
Het is een religieuze kunstvorm, terug te vinden voornamelijk in Spanje en in de Spaanse kolonies. Het zijn houten of ivoren beelden die heiligen, engelen, Maria of Jezus voorstellen. Een sterke levende traditie, dus ook in de Caraïbische eilanden zoals Puerto Rico.
Zij waren een cruciaal middel als hulp voor het missioneren bij de Indianen en reeds van bij de eerste missionarissen die we zagen toekomen met Christoffel Columbus. Deze santo's dienden als een soort van huisaltaar bij de gedoopten, daar waar nog geen kerk mogelijk was en weinig priesters, zoals in ver afgelegen gebieden. Het waren een soort van huiskapellen, waarin een dergelijke santo werd geplaatst. Een hulp om te bidden.
En we gaan terugluisteren naar de christelijke zanger Pedrito Rivera met Heb geen angst.
Aunque tenga que cruzar montes y valles, predicando tu palabra por doquier, y aunque vaya por un mar de tempestades, si tú vas conmigo, yo no temeré. No temeré, Señor, si vas conmigo. No temeré, Señor, si estoy contigo. No temeré, Señor, al enemigo, porque el ángel de Jehová anda conmigo. No temeré, Señor, si vas conmigo. No temeré, Señor, si estoy contigo. No temeré, Señor, al enemigo, porque el ángel de Jehová anda conmigo.
Y aunque vaya a las prisiones por tu nombre, y sea azotado y amarrado con cadenas, no me importa, siempre invocaré tu nombre, y allá en las prisiones yo no temeré.
No temeré, Señor, si vas conmigo. No temeré, Señor, si estoy contigo. No temeré, Señor, al enemigo, porque el ángel de Jehová anda conmigo.
Conmigo,
no temeré, Señor, si estoy contigo. No temeré, Señor, al enemigo, porque el ángel de Jehová anda conmigo. No temeré, Señor, si vas conmigo. No temeré, Señor, si estoy contigo. No temeré, Señor, al enemigo, porque el ángel de Jehová anda conmigo.
Vele groeten uit Puerto Rico.
Beste vrienden, we overlopen dus volop de geschiedenis van het eiland Puerto Rico met een bijzondere aandacht voor de christelijke geschiedenis, die uiteindelijk samenloopt met de geschiedenis van de ganse regio rond de Caraïbische Zee. Vele missionarissen werkten in verschillende landen. In het nummer van de maand mei van ons tijdschrift Porta Fidei kunnen jullie een interview lezen met mevrouw Alicia Del Cid, verantwoordelijk in de grote familie van Radio Maria voor het continent Amerika. Zij spreekt over het eiland als de stad van Maria, waar heel wat verschillende heiligdommen zijn aan onze lieve vrouw toegewijd. En ze haalt er enkele aan. En zeer belangrijk, ook voor Puerto Rico is de verschijning van Maria in 1531... in Mexico. En daar zouden wij even willen bij stilstaan. Welk verhaal schuilt erachter?
Het is zaterdag 9 december 1531 in het huidige gebied van Mexico-stad. 12 jaar na de landing van de Spaanse conquistador Hernán Cortés. Juan Diego is een bekeerde Azteek die op die dag, vroeg in de morgen, op weg is naar de heilige mis. Aan de voet van de Tepeyac-heuvel hoort hij, van op de top, een stem die zijn naam roept. Hij klimt naar boven en ziet een jonge vrouw van rond de 14 jaar, gekleed als een Indiaanse prinses. De dame vertelt hem dat zij de heilige maagd Maria is en graag wil dat er een kerk wordt gebouwd, zodat zij de ellende, de nood en het leed van de mensen kan verzachten.
Maria stuurt Juan naar het bisschoppelijk paleis, opdat dit plan zou worden uitgevoerd. Na uren wachten al daar, luistert de bisschop wel naar zijn boodschap, maar vraagt hem een andere keer terug te komen. Op zijn terugweg ontmoet Juan Diego voor de tweede maal Maria, op dezelfde plaats, en Maria bemoedigt hem om nogmaals naar de bisschop te gaan. De volgende dag, een zondag, na de heilige mis, keert hij terug naar de bisschop, die hem deze keer intens ondervraagt. Ten slotte vraagt de bisschop hem om een bewijs aan de dame te vragen. Juan ontmoet Maria op de terugweg naar huis en zij vraagt hem de volgende dag terug te komen voor het bewijs.
Maar thuisgekomen vindt hij zijn oom, bij wie hij woont, ernstig ziek. En zo blijft hij de volgende dag thuis om hem te verzorgen. Zijn oom, die zijn einde voelt naderen, vraagt hem om de volgende morgen na de heilige mis een priester te vragen om te komen. Om geen tijd te verliezen, probeert Juan Diego een eventuele verschijning van Maria te ontlopen, door de andere kant van de euvel te kiezen. Maar daar komt Maria hem toch tegemoet en sprak hem aan. Ik ben er toch, ik die uw moeder ben. Wees niet bedroefd om de ziekte van uw oom. Hij zal niet sterven. Je mag gerust zijn en weten dat hij al genezen is.
You are the fountain of my life. Under your shadow, in your protection, I fear no evil, no pain, no worry. Oh Maria, oh most merciful Mother, gentle Virgin, with the name Guadalupe. Find roses in winter. All the world has been touched by your love. Here in the crossing of your arms, could there be anything else that I need? Nothing discouraged, nothing depress me. Oh Maria, oh most merciful Mother, gentle Virgin, with the name Guadalupe. On a mountain we find roses in winter. Touched by your love. You are the star of the ocean. My boat is small and the waves are so high, but with you to guide me, I'll reach my homeland. Oh Maria, most merciful Mother, gentle Virgin, with the name Guadalupe. On a mountain we find roses in winter. All the world has been touched by your love. You are the dawn of a new day, before you give birth to the Son of the Father, all of my lifetime I'll walk beside you. Oh Maria, O most merciful Mother, gentle Virgin with the name Guadalupe, on a mountain we find roses in winter, all the world has been touched by your love, all the world has been touched by your love.
Dan vraagt Maria aan Juan Diego om de berg op te gaan en daar rozen te plukken en die naar haar te brengen. Tot zijn grote verbazing en verwondering ziet hij er, het is midden december, verschillende soorten prachtige, bloeiende Castiliaanse rozen. Hij plukt er enkele en brengt ze naar de dame, die ze schikt in zijn mantel, om het dan te laten zien aan de bisschop. Pas in het bijzijn van de bisschop ontvouwt Diego zijn mantel en laat de rozen op de grond vallen. De bisschop is zeer aangedaan, want het waren juist dergelijke rozen waar de bisschop een tijd voordien in zijn gebed om gevraagd had, als een teken van de hemel, dat zijn missiewerk vruchten zou mogen dragen. En een tweede wonder gebeurde, met het verschijnen op de mantel van de afbeelding van Maria, zoals Juan Diego haar had gezien. De bisschop stemde in met de bouw van een kapel, waar de mantel met de afbeelding werd opgehangen.
Bij zijn thuiskomst stelde Diego de genezing vast van zijn oom. Deze en andere wonderbaarlijke genezingen die vlak erna gebeurde, maakte zo'n indruk op de bevolking, dat alleen al tussen de jaren 1531 en 1539 zich 8 miljoen Indianen lieten dopen. De mantel wordt vandaag bewaard in de basiliek van Guadalupe in Mexico-stad. In 1737 werd ze patrones van de stad, in 1895 van het land en sinds 1945 van geheel Latijns-Amerika.
En alzo wordt ze dus ook vereerd in Puerto Rico, voornamelijk in de tweede grootste gemeente Ponce, in het zuiden van het eiland, waar de kathedraal staat, genaamd van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe. Op diezelfde plaats stond reeds in 1670 een kleine kapel. In 1835 kwam er een grotere kerk, die in 1924 door Paus Pius XI uitgeroepen werd tot kathedraal. En jaarlijks organiseert de kathedraal Las Mañanitas, vertaald als de Vroege Morgen. Een lied gezongen voor zonsopgang in de binnenstad ter ere van Ons Lieve Vrouw, en dit in aanwezigheid van tienduizenden mensen.
Beste luisteraars, dit was onze derde excursie door tijd en ruimte op het eiland Puerto Rico. Maar in ons reisboekje voor deze vakantie staan nog twee excursies vermeld. Volgende keer nemen we jullie mee naar drie mariale bedevaartplaatsen op het eiland en voelen we een drang aan bij de bevolking naar onafhankelijkheid.
Beste vrienden, tot volgende week en bedankt voor het luisteren en het volgen van de gidsen. En jullie horen nog het lied Las Mañanitas, vertaald als de Vroege Morgen.
Buenos días, paloma blanca, hoy te vengo a saludar, saludando a tu belleza y en tu reino celestial. Eres madre del Creador, que a mi corazón le encanta, gracias te doy con amor. Buenos días, paloma.
Recibe.